Fijn dat je luistert naar de podcast Smeltkroes aan Culturen. Deze keer interviewen we teamchef Tom Nauta van de politie. Hij heeft de portefeuille Kracht van het Verschil. Deze portefeuille die gaat veel over diversiteit, over etnisch profileren en over inclusiviteit, ook bij de politie. Dus hoe regelt de politie dat zij divers zijn en hoe gaan zij om met diversiteit in Nederland? Met natuurlijk vooroordelen, stereotyperingen en aannames. Het is een 50 minuten lang interview. We praten echt over heel veel verschillende dingen. Wel moet ik erbij vertellen dat dit interview 2 maanden geleden is opgenomen. Dus we hebben het niet over Black Lives Matter. Maar we hebben het wel over wat is diversiteit nou eigenlijk? En we hebben bijvoorbeeld over het boerkaverbod. We hebben het over Tom zelf probeert te doen als teamchef. Hoe hij probeert de politie op te leiden. En hoe hij ziet hoe het gaat in Nederland. Dus een soort van evolutie die we doormaken. Dus het is heel interessant, vooral juist nu. Het is eigenlijk van alle dingen die in het nieuws en zo en die mensen wel aan het hart gaan op dit moment, en eigenlijk natuurlijk al jaren, wordt besproken in dit interview. Dus veel luisterplezier.
Dat is van de grote stad naar het platteland. Dat is inderdaad echt een gigaverschil. Van een heel diverse stad. In Almere is ongeveer 50% van niet-westerse afkomst. En hier is dat denk ik 4 of 5%. Dus qua diversiteit is het heel anders.
Oh, heb je dan nog wel de portefeuille van de Kracht van het Verschil?
Ja.
Sinds hoe lang heb je die al?
Die heb ik nu bijna 2 jaar, 1,5 jaar denk ik ongeveer.
Hmm. Wat moet je dan doen?
Nou, wat het inhoudt is de portefeuille die behelst eigenlijk een aantal dingen. De Kracht van het Verschil, dat is binnen de politie begonnen als een soort project. Wat erop gericht was om een betere verbinding met de samenleving te krijgen. Een meer inclusieve werkcultuur valt eronder. Ervoor te zorgen dat er teams divers werden samengesteld. Wat is divers dan? Maar ja, daar kunnen we het zo wel over hebben. En het werkproces rondom de aanpak discriminatie, om dat een beetje beter voor elkaar te krijgen. Dus de Kracht van het Verschil is een project geweest van een jaar of 4, 5 denk ik. En dat is ondertussen overgegaan in een beweging noemen ze dat. Dus het is in het lopende beleid opgenomen. Dus het is niet echt meer een project zoals dat tot vorig jaar gelopen heeft. Maar het is nog wel steeds nodig om daar aandacht op te besteden. En wat valt er allemaal onder? De polarisatie. Alles wat met de verschillende polen te maken heeft, van links naar rechts. En alles wat ertussen zit, wat niet zoveel meedoet. Maar vooral de buitenkanten die je vooral hoort. Het is wel goed of het is niet goed. Dat is echt die polarisatie van wat doe je ermee? Etnisch profileren door de politie. Dat is een onderwerp wat er onder valt en wat ook iedere keer weer in het nieuws komt. Soms is het tijdje rustig, maar dan toch in één keer. Dan heb je bijvoorbeeld een instelling als Controle All Delete, die weer de focus erop legt. Inclusie. Zijn we wel een inclusieve maatschappij? Zijn we wel een inclusieve werkgever? Zijn de teams wel goed gericht op samenwerken, op inclusiviteit? En discriminatiezaken, daar heb ik dan ook regelmatig overleg over met het OM en dergelijke. Dus dat is een beetje wat de Kracht van het Verschil, de portefeuille inhoudt in ieder geval.
Best wel veel.
Ja, maar het hangt wel allemaal met elkaar samen. En uiteindelijk gaat het maar om één ding, van kun je je verbinden met de rest van de wereld. En ongeacht hoe mensen eruit zien of hoe ze zich gedragen. Het is een kwestie van, kijk, diversiteit, dat wordt heel vaak door elkaar gehaald. Met kleur of ras of afkomst. Mm-hmm. Maar dat is niet diversiteit. Diversiteit gaat eigenlijk maar om één ding. Ben jij in staat om je hart te openen voor anderen? En dan anderen in de brede zin, die er anders uitzien, of van een ander geslacht zijn, of van een ander ras zijn, of mensen die punker zijn. Het is een heel simpel voorbeeld. Op het moment dat je in een trein stapt en er zit een punker op een echt met een grote hanenkam en een beetje roze of paars uitgedost, die zit op een stoel, dan zie je heel vaak dat de plek daarnaast leeg is. En ik vind het dan een uitdaging om daar te gaan zitten en toch te proberen een praatje met zo'n figuur aan. Want er zitten vaak hele aardige, zachte aardige mensen achter, maar die gewoon iets hebben, die willen zich afzetten. En dus zich op een, ja, een andere, diverse manier ja, dingen laten zien. En toch, als je dan de kunst hebt om daar doorheen te kijken en zeggen, joh, ik wil de verbinding met jou aangaan. In 98 van 100 gevallen krijg je die verbinding ook, als je hem zelf maar aangaat. En dat is diversiteit in mijn ogen.
En hem zelf aangaan, is dat gewoon een gesprekje met iemand? Ja. Of,
Ja, weet je. En dat kan over het weer gaan. Je moet niet alleen zeggen, wat heb jij een mooie hanenkammer? Dan denk je, wat ik vind van me. Maar het is vaak wel van, je kan ook bijvoorbeeld beginnen met van, hey, ik zie dat de plekje leeg is, dus moet ik hier gaan zitten. Dan heb je het eerste contact al. Als ze antwoorden. En als ze niet antwoorden, ja, dan willen ze geen contact hebben. Dan kun je vragen wat je wil, dan krijg je het toch niet. Maar als je dan hoort, nee, is prima, ga maar zitten. Nou, dan heb ik al mijn ingang om contact te maken, om die verbinding te leggen. En dat is waar diversiteitsportefeuille, waar kracht van het verschil eigenlijk om gaat. Spreken we elkaar aan? Kunnen we zaken bespreekbaar maken en niet in de verwijtende zin? Maar echt vanuit een oprechte belangstelling.
Mm-hmm.
Dat is ook de reden waarom ik politieman geworden ben. Ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in mensen. In wat hun nou drijft, de dingen die ze doen, terwijl ze heel vaak wel weten dat het niet binnen onze waarden en normen stelsel valt, maar het toch doen. Hoe komt dat nou? Wat drijft mensen nu? Waarom doen ze dingen wel en waarom doen ze dingen niet? Nou, als je dan met de kracht van het verschil bezig gaat, dan zit je daar middenin.
En weet je het al bij de meeste mensen, waarom ze doen wat ze doen?
Nee, ik sta nog regelmatig verbaasd. Dat ik denk van, joh, dit, er is niks zo ondoorgrondelijk als de menselijke geest. Heb je dat interview opgezocht waar ik je op geattendeerd had van kiezen in vrijheid?
Ja.
Nou, dan wordt me dat ook gevraagd op een gegeven moment. Dan vertel ik er ook iets over. En toen zei die interviewste, Leeuwin heet ze, die zei ook van, joh, maar als ik het zo hoor, dan had je gewoon psycholoog of zo moeten worden. En dan antwoord ik ook op, ja, dan had ik moeten gaan leren. Daar had ik toch geen zin in. Dus ik was een vrije jongen buiten en dat was het. Maar ja, door de jaren heen, dan gaat je er toch in interesseren. En autodidact, ga je toch kijken. En ja, weet je, als je die oprechte interesse hebt, dan ga je gewoon verbinding met mensen krijgen. Daar doe je niks aan, dat gebeurt gewoon.
Mm-hmm. Dus juist eigenlijk gewoon door te ervaren, heb je het geleerd?
Ervaren en nieuwsgierig zijn. En vragen stellen. Gewoon niet aannemen, maar echt vragen. Is dit nu wat ik zie, echt wat ik zie? Of zit er wat anders achter? Kijk, het heeft te maken met... binnen de maatschappij zijn wij geconditioneerd. Wij zitten in de Nederlandse maatschappij. Hè? Ik heb ook een jaar in Amerika gehad. Heb je een andere maatschappij. Maar hier zit je in de Nederlandse maatschappij en dit is al eeuwenlang op een bepaalde manier geconditioneerd. En die conditionering, die zit gewoon in jou. Daar hoef je niet over na te denken, dat is er gewoon. Nu zijn jullie nog vrij jong, maar ik heb wel eens een internetcollege van professor Wigbolders gezien. Moet je maar zo opzoeken. Die doet korte presentaties van een minuut of 12 tot 20. En daar vertelt hij dat heel mooi in. Dan zegt hij van de maatschappij, die conditionering, die zit er zo diep in. Heel veel mensen, als ze een bepaald woord noemen, dan komt er automatisch een tweede woord bij. En dat doen ze dan het is een zaal met mensen die 30 jaar en ouder zijn. En dan begint hij zegt dan, als ik één woord noem, weet ik zeker dat jullie het volgende woord erachteraan noemen. En daar hoef je niet eens over na te denken, dat gebeurt gewoon. En dan noemt hij het voorbeeld, Peppy en... En dan zegt de hele zaal Kokkie. Dat waren, ik weet niet of jullie ze kennen, maar dat waren vroeger twee clowns die op televisie kwamen. Mm-hmm. En ja, iedereen weet dat Peppy bij Kokkie hoort en Kokkie bij Peppy. Dat is gewoon een duo, dat is geconditioneerd. Nou, en zo zitten wij in onze maatschappij. We zijn in principe een vrij witte, monogame maatschappij altijd geweest. Vanaf de middeleeuwen af al. Op een moment werden we slavenhandelaren. En ik weet niet of wij de handelaren waren, want binnen Afrika had je bepaalde stammen. Die andere stammen verhandelden naar de Nederlandse slavenhandelaren, bij wijze van spreken. Dus ja, wie is nu waar verantwoordelijk voor? En door die geschiedenis eigenlijk te verhullen, Hou je gewoon altijd spanningen over dat slavernijverleden. Als je bijvoorbeeld in Engeland kijkt, als je daar geschiedenisboeken overslaat, dan zijn ze eigenlijk heel open hoe slecht ze destijds in hun koloniale verleden met de koloniën om zijn gegaan. Dat zie je in Nederland niet. In Nederland wordt dat verzwegen. Dat is een soort zwijgcultuur, waardoor als je nu ziet dat er mensen zijn die zich nog steeds vanuit dat slavernijverleden tekort gedaan voelen. Dat hebben ze niet persoonlijk meegemaakt. Maar dat is ook iets wat echt in mensen zit. Dat is ook weer die vorming van een bepaalde. Ja, en daar moet je voor willen openstaan, weet je wel. Als je daarin gaat interesseren en daarover gaat lezen. En dan denk je, ja, het is allemaal wel zo mooi. En het is heel simpel, bijvoorbeeld met de Zwarte Piet discussie is het weer naar voren toe te halen. Daar heb ik ook over nagedacht. Ik denk, hoe kan het nou dat daar toch iedere keer zo'n gedoe over is? Er zijn zelfs blokkeerfriezen aangehouden en die zijn veroordeeld. En ik vind, joh, dat verwacht je toch niet van Friezen? Weet je, dat hoort er helemaal niet bij. Maar dat heeft er in mijn ogen mee te maken dat ze niet voldoende inzicht hebben. Dat die conditionering zo erin zit en dat ze niet bereid zijn om net even die verbinding aan te gaan met een andere groep. Ook weer dat polariseren, het is goed of het is fout. En als je nou in de midden gaat zitten en echt dat grijze gebied op gaat zoeken en met elkaar in verbinding komt, dan kun je het erover hebben. En dat kan nu niet meer. En ik heb dat thuis, mijn vrouw die is een hele andere mening toegedaan als mij. Nou, dat is prima. Maar je kan elkaar er wel over respecteren. En je kan ook accepteren dat je een andere mening hebt. En dat vind ik ook leuk om daar discussies over aan te gaan. En als je alleen maar probeert te overtuigen, ja, dat gaat mij niet lukken. Ik bedoel van, als het parlement bij mij thuis zegt het is zo, ja, dan kan ik lullen wat ik wil, maar dan is het gewoon zo. Soms moet je ook accepteren. Dus, maar wat ik als voorbeeld meestal gebruik is van, je ziet wel dat ook de Zwarte Pieter discussie, de Zwarte Piet zelf, die is de afgelopen 50 jaar ook al aan een verandering onderhevig. En het is heel makkelijk. Toen ik een jaar of 5, 6 was, dan scheet ik in de broek van Zwarte Piet. En dat was alleen maar omdat hij een grote zak bij zich had. En als je stout was geweest, hing je in de zak en dan ging ik met de Spanje. Dan moest je maar wachten of je weer terug zou komen. En wat de Zwarte Piet nog meer had in mijn tijd als klein jongetje, was een roe. Ik weet niet of jullie de Zwarte Piet nog met een roe kennen. Dat was zo'n takkenbord. Ja, maar in de tijd dat ik jong was en 5 jaar was, had hij een roe. Nou, en die roe, dat, als je daarmee klappen kreeg, nou, dat was niet best natuurlijk. Hè? Dus dan scheet je in je broek voor Zwarte Piet, want als hij met die roe aankwam. En nou zie je geen Zwarte Piet meer met een roe. Dus in die 50 jaar is er al heel veel veranderd. En het is alleen maar een voorbeeld van een roe. Dus nou, met dit soort voorbeelden probeer ik in verbinding te komen met mensen die per se de Zwarte Piet willen behouden. Die ze echt willen behouden. Want die moeten toegeven van ja die roe die is er niet meer. Er is al wat veranderd. Hey, zitten wij misschien in een maatschappij die zodanig om ons heen verandert, dat we mee moeten in de flow, om het zo maar te noemen. En dat ze beginnen van, ja, maar hoe kan het nou? En ze voelen zich van het slavernijverleden tekort gedaan. En dat kan helemaal niet, want dat is zoveel eeuwen geleden. Ja, maar dat is wel het collectieve geheugen wat ergens in mensen zit, wat doorverteld wordt of wat overgedragen wordt. Ik weet niet precies hoe het werkt. Waardoor je dus echt die polarisatie op het gebied van Zwarte Piet voor elkaar krijgt.
Mm-hmm.
Dus, weet je, en ja, dat zijn wel dingen die mij triggeren. En binnen de politie, ja, heb je, nou, wij zijn vrij, nou, niet heel divers, laat ik het zo zeggen. Het zijn over het algemeen blanke jongens en meiden die hier opgegroeid zijn met een, nou, christelijk-westerse opvoeding achter de rug. En die krijgen te maken in Almere bijvoorbeeld met, nou, in Almere zijn 145 nationaliteiten wonen er. Maar dat zijn bijna 200 etniciteiten. Ook daar heb je er heel veel verschil in. Ja, als je daar geen oog voor hebt en je gaat ze allemaal op onze westerse christelijke manier benaderen, ja, dan ga je niet echt een deuk in een pakje boter slaan. Dus is het van groot belang dat je, nou ja, zoals jullie vraag ook was, van wat kan de leidinggevende daarin in zijn? Ja, die moet zich durven openstellen en die moet dus verder kijken dan zijn neus lang is. En dit iedere keer met zijn mensen bespreken. Van hoe zit dat nou? Ik heb vandaag mijn eerste gesprek alweer met een aantal jongens gehad over diversiteit. Jullie in de polder hebben we dat niet. Ik zei nou, kijk maar eens naar Urk. Dat is een hele andere bevolking met een hele andere slag mensen en op een hele andere manier met elkaar omgaan. Dan zie je er helemaal Emmeloord. Het is maar 11 kilometer van elkaar. Ja, maar die Urkers. Ik zei nou, dat is nou diversiteit. Kun jij je openstellen voor de mening, voor de dingen die die Urkers wel of niet doen? Als je in Emmeloord woont en als je dat niet kunt, dan kun je ook nooit met diversiteit omgaan. Dat kan gewoon niet. Je moet die verbinding willen aangaan.
En is er ook een manier waarop je mensen kan triggeren om ze open te krijgen?
Ja, dan, je moet ze meenemen. Je moet ze dingen laten zien. Net zoals dat interview van mij op Omroep Flevoland. Ja, dat zijn dingen waarmee je kunt laten zien dat je dus erover nadenkt. En dat als je wat te verkondigen hebt, dat het ertoe doet. En dat dat gewoon belangrijk is. En op een gegeven moment als leidinggevende, dan krijg je een bepaalde band met je mensen. En ze gaan jou vertrouwen. En als jij dus laat zien dat het goed is. En dat het goed is om je ook op die manier open te stellen. Ja, dan gaan mensen je volgen. En dat is natuurlijk sowieso een goed leidinggevende. Gaat voor zijn mensen staan, die gaat voorop en die laat zien hoe het moet. Ook niet in alle gevallen, maar wel van dit soort precaire dingen waarvan je weet dat er heel veel mensen best een andere mening hebben. Links of rechts of ja, het kan op alle mogelijke manieren kan dat. Om wel te laten zien van joh, maar door het midden heen kun je ook echt een heel eind komen. En dat vind ik wel een van de taken en rollen. Van leidinggevende binnen de politie.
Want hoe ga je dan om met stereotypering? Dus bijvoorbeeld, stel je gaat er toch sneller van uit dat bijvoorbeeld een donkere jongen of een Marokkaanse jongen of zo iets kwaads in de zin heeft. Dat hele typische voorbeeld van bijvoorbeeld een Antilliaan in een hele dure auto wordt veel sneller aangehouden dan een witte man in een auto. Hoe moet je daarmee omgaan als politieagent of als team?
Ja, dit is puur een voorbeeld van etnisch profileren door de politie. Dan wordt er niet meer gekeken naar van, hey, wat is de reden waarom ik zo'n jongen in die auto aan de kant zet? Dan wordt alleen maar gekeken, het is een Marokkaan, dus. En dan heb je dat stereotyperende. Maar als ik als hardwerkende Marokkaanse jongen 10 keer in de week wordt aan de kant gezet, ja, dan ben ik op een gegeven moment echt helemaal klaar mee. En dan denk ik, van, joh, die politie die kan me de pot op. En dat moet je realiseren op het moment dat jij dus zo'n jongen aan de kant zet. En daar moet je echt gesprekken aan briefingtafels of echt tussendoor. Wat ik ook regelmatig doe is mede wagen opgaan. 1 of 2 avonddiensten in de baan probeer ik nou gewoon de straat op te gaan. Als ik niet door studenten word benaderd om interviews te geven. Dus dan heb je gewoon in de auto over. Van hey, waarom zetten we deze eigenlijk aan de kant? Weet je, gewoon het gedachtegoed. Hoe ik daar tegenaan kijk en hoe ik daarin zit, delen. En dan heb je heel snel in de gaten, ook dat is weer je verbinding met je personeel. Dan heb je heel snel in de gaten wat niet en wat wel werkt. En voor wie het wel en niet werkt. En sommige mensen moet je meer aandacht aan besteden. En sommige mensen ja, die doen dat van huis uit al, dat ze nieuwsgierig zijn en zich durven openstellen.
Mm-hmm. En is er ook wel een groot verschil in hoe je met mensen om moet gaan? Of moet je echt iedereen hetzelfde behandelen?
Nee, in artikel 1 van de grondwet zegt dat iedere die in Nederland is onder de gelijke omstandigheden recht heeft op een gelijke behandeling. Nou, dus in principe moet je iedereen gelijk behandelen. Alleen, wat is gelijk? Ik bedoel, van als ik naar een woonwagenkamp ga, die behandel ik anders dan als ik met de burgemeester op de tafel ga zitten. Als ik op dezelfde manier waar ik gesprekken met de burgemeester heb, met de bewoners van een woonwagen ga, over het algemeen, want ook daar zijn uitzonderingen, en dan zit ik alweer stereotypes aan te geven. Maar het is gewoon zo, daar moet je heel direct, kort, duidelijk, zakelijk, en daar moet je afspraken nakomen. Toen ik jaren geleden mijn eerste leidinggevende functie, dat was uit een klein woonwagenkampje, en ongeveer 10 wagens stonden daar. Netjes in de rondjes, zoals je het op tekenfilms ook ziet, bij wijze van spreken. En er was 1 grote familie. Er wonen wel 2 of 3 families, maar 1 was de grote. Dat was, die beheerden het kamp daar eigenlijk. En dan had je 3 generaties. Oude. Dus toen ik daar begon, in de eerste week, ben ik naar het kamp toe gefietst. Alleen, ik had wel even met de wijkagent gesproken die daar altijd op het kamp kwam. Hij zei, nou, je kan er gerust naartoe, het zijn vriendelijke mensen, maar het zijn wel kampers. En ik zei, nou, ik wil kennis maken. En een maand voordat ik er kwam, was er een hele grote knokpartij met de politie geweest, omdat daar zogenaamd hennep op dat kamp zou staan, ergens in een van de wagens. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Nou, er was een inval geweest. Nou, dat moet je kampers niet doen, want die beginnen dan hun eigendommen te verdedigen. Dat was knokken met z'n allen. Op een gegeven moment 20 politiemensen, en er zijn een paar van die kampers aangehouden. Nou, daar hadden ze flinke wonden van overgehouden. En toen kwam ik daar als nieuwe teamchef. Dus ik ben naar de oude. Ik zeg van, joh, ik ben hier de nieuwe teamchef en ik kom even kennis maken. Dus die man die zat me aan te kijken, wat kom je hier doen dan? Ik zei, nou, kennis maken, want ik wil een paar afspraken met je maken. Ik heb begrepen dat hier veel gedoe is geweest. Ik zeg van ja, weet je, en dat wil ik eigenlijk niet meer. Ik wil gewoon afspraken met elkaar kunnen maken en elkaar er ook kunnen aanspreken. Ja, nou, die politie altijd. Nou, dan begon er natuurlijk een emmer snot krijg je over je heen. Ik zeg, dat kan allemaal wel. Dit is verleden. Ik kijk naar voren toe. Je hebt nu met mij te maken. En laten we het dus over hebben van hoe jij het zou willen. En dan ga ik ook wel vertellen hoe ik erover denk. Ik zeg, maar weet, jij bent een kamper. Ik ben een politieman. We hebben verschillende bloedsoorten in ons. Wij hoeven niet vrienden te zijn. Maar ik wil wel een zakelijke relatie met je hebben. Dat we elkaar kunnen verstaan en kunnen opzoeken op het moment dat het nodig is. Dus, nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij zei, nou, als je de schoenen uitdoet, dan kun je binnenkomen, krijg je een bak koffie van me. Ik denk, kijk, die hebben we binnen. Dus ik naar binnen toe, schoenen netjes uit. Die moet je wel aanpassen aan hun gebruiken. En ik heb daar een gesprek met die man gehad. En we zijn eruit gekomen van, nou, binnenkort kom ik nog eens langs. Doe nog eens een bak koffie en dan hebben we het er nog eens even over. Dus hij gaat de verbinding met zo'n type aan. En ik zeg van, joh, als je nou wat hebt, bel mij dan. Krijg je mijn kaartje. Ja, het werkte fantastisch. We hebben daar nooit weer een inval hoeven doen. Het was zelfs op een gegeven moment zo dat er weer informatie kwam, anoniem, dat er hennep op het kamp zou staan. Dus mijn districtchef, joh, we moeten er weer naartoe. Vorige keer was het ook knakken, we gaan nu wel met 40 mannen naartoe. Weet je. Ik zei, nee, ik heb afspraken gemaakt. Ik ga naar ik ga hem gewoon confronteren van, joh, we krijgen anonieme tips dat die hennep zal staan. Ik moet in alle wagens kijken en in alle ruimtes. Dus ik kom daar. Ik zeg tegen pa, het is zover. Ik heb meldingen gehad. Ik moet gewoon in de wagens kijken. En we hebben afgesproken. Jij zou opening geven op het moment dat ik wat had. Nou, nou heb ik wat. Hij zei, wie heeft me verlengd of wie heeft dat verteld? Ik zei, ja, weet je, het is anoniem. Dat weet ik ook niet. Ik zeg, maar als jij goed in je omgeving kijkt, je hebt vast iemand een streek geflikt en die gaat jou er nou bij lullen. Dus zo werkt het gewoon. Dus zo ga ik niet met een burgemeester praten, maar wel met die kamper, omdat hij dat dus verstaat. Dus gelijke behandeling is daar waar het nodig is. En uiteindelijk moet het wel een faire behandeling zijn. Dat is wat ermee bedoeld wordt in mijn ogen.
Mm-hmm.
Dus nou, uiteindelijk heb ik in alle ruimtes gekeken. Bleek er geen hennep te zijn. Nee, wat gebeurde er? Er waren uiteindelijk ook luchtfoto's gemaakt vanuit de helikopter met warmtezoekende camera's. En dat bleek dus in de schuurtjes een hele hoge temperatuur te zitten. Maar ze leefden van de bijstand. En ze kregen een droger in een wasmachine van de gemeente. En die stonden gewoon de hele dag aan. Dus het was hartstikke warm in die hokjes. Ja, het kostte hun geen zender. Ja, dan interesseert ze het natuurlijk niet. Dus dat was de reden waarom het was. Maar weet je, ik was mijn afspraak nagekomen. Hij was zijn afspraak nagekomen. En dus heb je die verbinding nou beter gekregen. En daar heb ik later met heel veel meldingen heel veel voordeel van gehad. Want hij kwam ook naar mij toe. Op een gegeven moment als er gedoe was onder verschillende kampen. Ja, dan kwam hij dat met mij delen van, joh, dat gaat eigenlijk niet goed. Daar moet je wel van af weten, weet je wel. Dus dan, je ziet gewoon dat er dan vertrouwen gaat komen. En daar gaat het volgens mij om. En dat is ook de kracht van het verschil.
Dus eigenlijk gewoon jezelf kwetsbaar opstellen ook.
Ja, ja, gewoon open zijn. En weet je, niet autoritair erin zitten. Ja, als het nodig is, dan trek je je autoritaire gezicht voor. En van, joh, nou is klaar, nou gaan we het zo en zo doen. Want soms moet dat gewoon. Maar op het moment dat je al in de verbinding zit, kunnen ze dat gerust van je hebben. Want ze weten dat het bij je taak hoort. En dat dan kunnen ze nou wel een beetje wat ophef maken. Maar dan wordt het wel geaccepteerd.
Want wij hebben met Melvin gesproken, Melvin Jubilatana. Ja. Ja. Die had er ook over dat hij ook een soort van ja, een soort grijs gebied, zeg maar, dat hij met zijn kindje maakt een afspraak van: hey, weet je, jij gaat gewoon niet meer stelen, dan ga je even daar, of stelen niet zozeer, maar, ik weet niet precies wat, iets, ja. Weet ik wel, bushokjes lopen of zo. Ja. Jij gaat daar zo werken en dan ga jij dat niet meer doen. En dan doen ze het inderdaad ook niet meer. Ben je dan ook een voorstander van zo'n soort grijs gebied?
Ik vind dat fantastisch. Weet je, want dan krijg je dus, en zeker een type als Melvin, die heeft heel snel verbinding met mensen, ook met jeugd. En die voelt gewoon aan, en weet je, politiewerk is mensenwerk. Het is echt heel veel gevoel. En natuurlijk, je hebt een wetboek van vervordering. Nou, dat is ik noem dat altijd de Bijbel van de politieman, want daar staan al onze bevoegdheden in. Alles wat je wel mag doen, staat daarin alles wat toegestaan is. En wat er niet in staat, is niet toegestaan in principe, want het staat niet in het boek. Wat ik altijd tegen mijn mensen en vooral tegen mijn wijkagenten zeg, van joh, ga nou eens over de rand van het wetboek van strafvordering lopen. En realiseer dat het wetboek van strafvordering, dat is al opgestart toen Napoleon hier de scepter zwaaide, 1815 of zo. Dus dat is al een verrekt oud rotboek, al 200 jaar oud. Dus alles wat erin staat, dat is gewoon goed. En als je het doet zoals het in het boek staat, doe je het altijd goed. Heb je nooit geen gezeik. Maar je leert niks meer, want het staat al in het boek, dat hoef je niet meer te leren. Het is nou juist de uitdaging Als jij over de rand loopt en denkt, ja, dit staat in het boek en zo is mijn bevoegdheid. Dit mag ik doen en dit mag ik niet doen. Maar ik zie hier een probleem, wat eigenlijk niet in het boek staat. En als ik nu een klein beetje buiten de lijntjes kleur, kan ik een veel betere oplossing krijgen. Dus het gaat om beter. Het moet altijd beter zijn dan in het boek staat. En als je dat doet, en ik zeg altijd van, ze noemden mij in Almere ook wel de chef van de twee redenen. De twee argumenten, de chef van de twee argumenten werd dan gezegd. Ik zeg van, pak je professionele ruimte nou. Dat is ook zo'n containerbegrip. Wat is nou professionele ruimte? Nou, en ik heb daar een vertaling voor gemaakt voor mijn mensen. Ik vind je professionele ruimte pakken is twee argumenten bedenken waarom je dingen beter kunt doen. En altijd twee, minimaal twee. Eén, dat kan eigenbelang zijn. Daar moet je niet aan beginnen, want dan zit je altijd fout. Dan doe je bevoegdheden nooit goed gebruiken. Dus ik zei altijd, om die en die reden heb ik het anders gedaan dan in het boek staat. Dan krijg je nooit geen klachten, want die hebben het beter gedaan dan in het boek staat. Dus mensen zijn er altijd blij mee. En of het nu wel of niet mag, het is gewoon beter. Dus daar gaat nooit iemand dwars over doen. Nou, als je dat gaat doen en je laat ook zien dat je dan op het moment dat er wel klachten voorkomen, dat je dus met die mensen dat gaat behandelen en zegt van joh, maar luister nou eens even, het is wel niet helemaal volgens de regels gegaan. Want het kon op een andere manier beter, waardoor je een beter resultaat krijgt. Om die en die reden, hè, met de informatie die we toen hadden, hebben we dat en dat bedacht om het beter te doen. Ja, zo'n klacht, dat houdt nooit geen stand. Het is beter dan wat in het boek staat. Nou, en dan zie je dat mensen, zoals Melvin, die vertaalt het op zijn manier. Maar hij zal dat altijd doen als hij zo'n opdracht voor zijn jochie of zo'n meisje bedenkt. Dan weet hij al van, hé, als er gedoe overkomt, moet ik wel weten waarom ik dat doe. Dus die twee redenen, ik weet niet of hij dat erbij verteld heeft, maar die wil ik van hem horen.
Ja.
Dus dan vind ik dat prima, want dat is je professionele ruimte je, die als politieman allemaal hebt. En zo doe ik dat als teamchef ook. Ik heb weer een districtchef boven me zitten. Nou, dat is prima, maar ik doe mijn eigen gang. En ik krijg een goede beoordeling, omdat ik kennelijk dingen goed doe. Maar als er een keer een vraag komt, dan zeg ik, nou, om die en die en die reden, ik zou dan altijd minimaal dat ik er drie heb ik het zo en zo gedaan. Nou, weet je, nou, ook prima, nee, niet over nagedacht, is goed zo. En dan maakt het niet zoveel uit of het wel of niet in de grondwet geregeld is. Als mensen er blij van worden, dan heb je het over het algemeen goed gedaan. En het is hetzelfde met een bekeuring ook, dat is de andere kant op. Soms dan moet je mensen aftraffen, omdat ze weer met een telefoon in de auto lopen bellen en weet ik het allemaal wat. Ja, dat is een hartstikke dure bekeuring, maar... Nou, ook daar moet je altijd vragen aan je collega van, hé, waarom heb je dat nou gedaan? En dan zeg je, heb ik het niet goed gedaan? Nee, je hebt het wel goed gedaan, maar waarom heb je het nou gedaan? Want als je het mij uit kunt leggen, dat het verkeersveiligheid, er zijn weet ik hoeveel dooien te betreuren, omdat mensen niet goed op zitten letten tijdens het bellen en het rijden. Dus dan heb je al twee redenen waarom die bekeuring uitgeschreven moet worden. En als je dat op die manier doet, je krijgt een bekeuring van mij om die en die reden, dan heb je meestal zelfs, ondanks dat het €350 kost of zo, dat mensen zeggen, nou dankjewel agent, een prettige dag verder. Want je bent in een verbinding, je verkoopt hem als het ware.
Ja, ja, ja. Ook een soort lesgeven bijna.
Ja, nou ja, maar dan niet op een lesgevende manier, maar gewoon ja, oprecht vertellen van, joh, dit is mijn reden waarom ik dat doe. Ook weer een stukje kwetsbaarheid tonen.
En vind je dat meer teamchefs zo zouden moeten werken? Of werken jullie al allemaal zo? Of
nou, dus, en natuurlijk heb je, nou, ik weet niet of je de kleurentheorieën een beetje kennen. De disc, weet ik het wat voor theorieën ze er allemaal op los hebben gelaten. Kijk, als je mij in bepaalde kleurentheorieën los zou laten, dan heb ik heel veel rood. Ik wil er zijn, ik sta er, ze kunnen niet om me heen, weet je wel. Want ik vind dat, dat het nodig is wat ik doe en dat straal ik dan ook uit. Mijn vrouw noemt het eigenwijs, ik noem het overtuigd van mezelf. Ik ben in die kleurentheorie van de disc ben ik ook vrij geel. Dus innovatief, vernieuwend, ja, fladderend, weet je wel. En er hoeft voor mij niet van tevoren vast te staan wat het resultaat wordt. We gaan gewoon beginnen en we zien wat eindigt, weet je wel. Dus dat is echt het gele wat in me zit. Nou, dat is ook heel hoog ontwikkeld. Groen, mensgericht, hè, sociaal. Nou, dat zit ook heel, want ik ben ook altijd die verbinding is altijd mensgericht. En natuurlijk moet het moet in balans zijn, maar die heb ik ook. En dan blauw, dat is structuur en regels en protocollen. Dat heb ik ongeveer 3%. Dat heb ik bijna niet. Dat kan ik dus ook niet. Ik kan geen structuur voor mezelf organiseren. Als iemand mij een structuur aanbiedt, dan kan ik het prima gebruiken, kan ik het prima werken, vind ik ook heerlijk. Maar ik moet er ook zo weer vanaf kunnen, omdat het wat anders beter is, weet je wel. Dus, en je ziet dat, ik denk 80% van de leidinggevende binnen de politie een totaal ander profiel heeft. Die heeft vooral blauw, alles volgens regels en protocollen en moeten weten wat het resultaat is. En die hebben vaak ook rood, want ze staan er ook. Want ja, we moeten er wel staan op het moment dat het gedoe is, dan moeten we vooruit kunnen. Maar het groen en het gele, het vernieuwende en het innovatieve en ook het mensgerichte, dat blijft vaak heel erg achter. Dus ja, dan zie je dat je in een soort groep terechtkomt die zich altijd de vreemde eend in de bijt voelt. Omdat ik ja, soms echt met planning en zo, met die details allemaal van gokjes en vakjes, en denk van joh, regel het alsjeblieft, dan val mij de e-mail af. Ik word er gek van, dat moet je mij niet vragen. Ik moet er zijn op het moment dat ik nodig ben. En of dat nu wel of niet in de planning past, ja, dat zal mij een worst zijn. Dat maakt me echt niet uit. Nou, dat moet je in 80% van de gevallen bij een politieleidinggevende niet vragen. Want die denkt van, wat is dat voor een idioot? Je hebt toch een rooster in, dat is toch leidend? Nee, wat buiten vraagt is leidend. En of dat nu wel of niet in de rooster past, dus een totaal andere denkwijze. Hetzelfde over de capaciteitsdiscussie. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. De meeste teams vinden dat er veel te weinig politie is. De capaciteit is niet voldoende.
Mm-hmm. Ja, politietekort noemen ze dat toch gewoon?
Wat zei je?
Politietekort, of
ja,
niet?
Maar ik zeg gewoon, ik bekijk het van de andere kant. Maar dat is weer mijn afwijking, denk ik. Ik zeg, we hebben voldoende capaciteit. Want de politiek heeft ooit besloten dat dit het budget is wat voor de politie staat. En daar kunnen we zoveel mensen aan betalen. Dus de politiek vindt dat dit voldoende is. Nou, laten we dat eens als uitgangspunt nemen. Dus we hebben voldoende capaciteit. Dan ben je al een stuk van de discussie ben je kwijt. Het is wel een probleem. We hebben meer werk dan we met deze capaciteit aan kunnen. Dus we moeten gaan prioriteren en keuzes maken wat we wel en wat we niet doen. En dat houdt in dat je sommige mensen moet teleurstellen, omdat ze van alles van de politie verwachten. En dan zeggen we van ja, maar dat gaat helaas niet, want daar hebben we op dit moment niet de capaciteit voor. En andere dingen zijn zwaarder in onze afwegingen. Dus daar gaan we wel mee bezig. En als je dat zo uitlegt, dan merk je gewoon dat mensen het gewoon accepteren, want die snappen dat ook wel. Dat je niet voor een tak die overhangt bij de buren, naar de buren kunt gaan, terwijl er ook ergens een moord wordt gepleegd. Ja, weet je, dat staat niet in verhouding tot elkaar, dus dat is goed uit te leggen. Mm. Maar dat is van een andere kant aanvliegen. Nou, en dat zou ik wel meer willen zien binnen de politie, dat we wat innovatiever erin worden en dat we meer naar de mogelijkheden kijken. Je zal ook heel vaak zien dat politiemensen, politieleidinggevenden heel vaak in de onmogelijkheden denken. Ja, dat kan niet, om die en die reden. Nou, dat is mooi dat ze bedacht, daar hoef ik er niet meer over na te denken. Maar wat kan dan wel? Want er zijn veel meer mogelijkheden. Dus hoe gaan we het dan wel doen? Wat gaan we wel doen? Weet je wel? Dus ja, en dat is gewoon een andere manier van benaderen en denken.
En zou je willen coachen dan? Andere teamchefs?
Jawel. Ik heb ook regelmatig met beginnende teamchefs en zo die ervoor willen openstaan. Kijk, als jij zo'n heel blauw konijn tegenover die krijgt, die snapt helemaal niks van mij. Als die al is opgegroeid met allemaal regels en protocollen en die hoort in één keer mijn verhaal. Ik denk, joh, die vent is gek geworden. Die hoort helemaal niet in onze organisatie thuis. Dus dan moet ik dat ook weer op een andere manier moet ik het aan gaan vliegen. En nou, ik heb wel zoveel levenservaring dat ik dat wel aandurf. Maar ja, dat is gewoon leuk om te doen. Dus met diverse mensen komen ook naar mij toe. Van joh, ik wil eens een gesprek met je hebben. En of je dat nu coaching moet noemen. Of, ik zit dan vooral te luisteren en ik stel eens een vraag. En ik laat mensen nadenken van dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden. Ja, dat is eigenlijk coachen wat je doet natuurlijk. Mensen ruimte geven en op het juiste moment even een prikkelende vraag stellen.
Mm-hmm.
Dus.
Ja. Wel mooi op zich, toch? Dat op die manier het balletje gaat rollen misschien.
Ik zou niet anders kunnen. En je vroeg net van zijn er meer politieleidinggevenden die doen. Ja, die zijn er echt wel. En die verenigen zich ook wel. Zo ben ik bijvoorbeeld ook lid van het Anne Frankhuis politieteam. Dat is een initiatief wat vanuit het Anne Frankhuis is opgezet. Dat zijn op dit moment ongeveer 19 politieleidinggevenden, zoals mij, van teamchefs. Die uit het hele land komen en die komen een keer of zes jaar basis bij elkaar in het Anne Frankhuis. Of een andere locatie, maar in ieder geval georganiseerd door het Anne Frankhuis. Ook om te spreken over diversiteit. Hoe gaan we nou die gelijke behandeling echt daadwerkelijk handen en voeten geven? Hoe gaan we nou ruimte creëren voor diversiteit? Hoe doen we dat nu eigenlijk? En dat is eigenlijk uit het legaat van Otto Frank gekomen. De enige overlevende uit het achterhuis uiteindelijk. Die nou, uiteindelijk best nog wel een kapitaal bij elkaar vergaard heeft met het uitbrengen van het boek van Anne. En dat nou, heeft vastgelegd en die heeft een van zijn wensen of opdrachten eigenlijk aan het Anne Frankhuis is geweest. Van joh, zorg er nou voor dat we niet in dezelfde valkuilen vallen zoals dat 75 jaar geleden gebeurd is. Dus dat overheidsinstanties uiteindelijk gaan werken voor een bezetter waardoor in dit geval Joodse mensen of zigeuners of homo's allemaal nou, eigenlijk vermoord worden. En dat de overheidsinstanties daaraan meewerken. Hoe kunnen we dat nu voorkomen? Nou, ze hebben nu een programma opgezet waar we over dat soort dingen discussiëren. En een heel mooi voorbeeld is onlangs geweest van hoe gaan we nu om met de wet op het gedeeltelijk gelaatsbedekking, het verbod daarop. Dus het boerkaverbod in de Volksmond. Nou, in de groep waar wij dan zaten, dan zie je toch over het algemeen dat als dat gehandhaafd moet worden, puur omdat een vrouw een boerka op heeft, ja, dat de groep die in het Anne Frankhuis zit, ja, maar daar gaan wij niet aan meewerken. Aan de andere kant is het wetgeving die wij moeten handhaven. En hoe ga je dat nu verenigen? Hoe ver ga je daarin? Wanneer zeg je dat tegen mensen, nu gaan we de straat op en we gaan het handhaven, omdat de politiek het vraagt of omdat er wat anders aan de hand is? Nou, ik heb er ook wel over nagedacht. En als ze mij in Almere zouden gaan verplichten om dat als mijn hoofdtaak te maken. Van joh, je gaat nu al die vrouwen met boerka's ga je van straat afhalen en aanhouden of bekeuringen geven. Dan had ik gezegd, dat had ik niet gedaan. En dan zoek ik wel wat anders. Maar dan is deze politie niet meer de politie waar ik bij pas. En dan neem ik mijn verantwoordelijkheid erin. En ik ga niet mijn mensen aansturen over iets waar ik totaal niet achter sta. Dat gaat gewoon niet. Want dan kom ik zo met mezelf in de knoop. En dus had ik ontslag moeten nemen. Daar komt het dan op neer. Ongeacht de consequentie of ik mijn hypotheek kan betalen. Maar ik heb voor mezelf de keuze gemaakt. Ik ga dat niet doen. En dat is een hele moeilijke. Want zo is dat ooit in de oorlog ook gegaan. In het begin hoefde de Nederlandse politie helemaal niet mee te werken. En dat duurde 2 jaar. Toen hoefde het nog niet, steeds niet. Pas toen de februariopstand, waar nu de dokwerker uiteindelijk een van de monumenten van geworden is, toen die uitbrak. Toen zijn de eerste momenten gekomen dat ook de Nederlandse politie werd ingezet. En toen waren we al 2 jaar, was de bezetter al in het land. Dus het is heel langzaam is het die kant opgegaan. Mm-hmm. En, dus het is niet zo van een op andere dag moet je dat gaan doen. Nee, de wetgeving is er nu. Maar het kan best zijn dat pas over 10 jaar, als een hele rechtse regering aan het roer staat, dat ze dan zeggen van nee, we halen die wet eruit de kast en nu willen we. Dus je wordt er heel langzaam ingezogen. En daar moet je dus heel alert zijn voor jezelf. Van joh, is dit nog wel wat ik wil of niet wil? Het zou erop neerkomen dat mensen makkelijk op hun identiteit gecontroleerd zouden moeten kunnen worden. En dat kan nog steeds, ook zonder een boerkaverbod. Want als je vraagt van ik wil je. Kijk, je kan niet iedereen zomaar op straat gaan controleren op identiteit. En dat kan ook niet omdat je een boerka op hebt. Dat, als er verder geen reden is om iemand zijn identiteit te vragen, dan mag dat niet zomaar. Er moet dus wel een reden zijn waarom dat. En of je nu wel of niet een boerka hebt, op het moment dat ik per se wil weten waarom iemand, of wie iemand is, ondanks dat hij een boerka op heeft. Kijk, dan kan ik dan wel kijken, van, is er een vrouwelijke collega in de buurt? Want mannen lopen over het algemeen niet in boerka. Dat zijn normaal gesproken altijd vrouwen. Nou, en die vinden het vaak wel goed als een vrouw hun identiteit controleert. En dat ze even de boerka op moeten tillen. Om te kijken van, hey, is hetzelfde gezicht op de foto dan die onder de boerka zit. Dus je kan wel naar mogelijkheden zoeken. En kijk, als het niet gaat, als het om leven en dood gaat, ja, dan moet je het zelf doen. En dan, maar dan is dat ook gewoon te verantwoorden. Maar als ik de straat op word gestuurd om iedereen die met een boerka in de bus zit meteen een bon te geven of om aan te houden. Ja, daar is die wet niet voor bedoeld.
Maar dat staat toch ook in de grondwet dat dat niet mag? Dat iedereen recht heeft op eigen lichaam of hoe je je.
Ja, lichamelijke integriteit. Ja. Artikel 10 uit mijn hoofd.
Ja.
Maar is je boerka, heeft dat te maken met je lichamelijke integriteit? Ik bedoel, het is alleen maar je gezicht wat je laat zien. In een bepaald onderdeel of in een bepaalde geloofsrichting van de islam is dat dus kennelijk een interpretatie van de islam die zo is. Maar of dat zo is, dat is maar de vraag. Daar zijn alle richtingen binnen de islam ook helemaal niet duidelijk over.
Nee, maar dat zou niet eens uit hoeven te maken, toch?
Of, nee. Nee, nee, dus ik vind het, weet je, en als je ziet, waar hebben we het over? Ik denk dat in Almere, een stad van 210.000 inwoners, als daar 10 vrouwen met een burka oplopen, is het veel. Dus waar hebben we het over? Eigenlijk is het een probleem van niks, wat enorm door politiek en pers uitgemolken wordt, omdat het een mooie, verhitte, polariserende discussie geeft, wel of niet is, en er is geen tussenweg meer. En dan denk ik van ja, als dat nou de reden is waarom zo'n wet wordt aangenomen, om je standpunt te maken vanuit de rechtse kant, ja, dan denk ik van joh, dat is symboolpolitiek. Dat slaat gewoon helemaal, want echt voor openbare orde en veiligheid, ja, heeft het geen meerwaarde, is mijn persoonlijke mening.
Ja, want denk je dat de media wel negatieve invloed heeft op hoe we met elkaar omgaan in Nederland?
Nou, over diezelfde grondwet, daar staat ook een artikeltje over de vrijheid van persuiting. Ik kan er wel een mening over hebben. Ze hebben wel invloed. Maar het is maar vanuit welke kant je het bekijkt. Hè, dat is ook weer van of dat negatief of positief is. Weet je, het is goed dat de pers er is en dat ze dingen aan elkaar stellen. En soms heb je er last van. Dan denk je van, joh, wat moet je zich mee? Aan de andere kant helpt het je weer om dingen versneld naar voren toe te krijgen. En het is wel heel vaak dat, hoe verder we in de tijd komen met social media. Ik bedoel van, de politie probeert altijd op grond van feiten en omstandigheden dingen zeker te weten van wel of niet. Ik bedoel van, als wij ergens bij een ongeval komen en er is iemand bij overleden, dan willen we zeker weten wie zijn, wat zijn identiteit is. Soms kun je het heel snel met een rijbewijs, maar ze die niet bij je hebben. Ja, dan is dat soms even uitzoeken wat er is. Terwijl de familie soms op social media al foto's van het lijk ziet, bij wijze van spreken. Dus die zijn al door de social media op de hoogte gebracht. Ja, wij kunnen dat niet doen, want als we ze op de hoogte brengen, moeten we het wel zeker weten. Je kan niet zeggen van je zoon is dood, terwijl het een vriendje van de zoon was. Het is soms gewoon verrekte lastig. Alleen het is de wereld waarin we leven en dat gaan we niet veranderen. Dus dit is iets waar je rekening mee moet houden en je moet het weer uitleggen. Van joh, ja, wij konden niet eerder omdat we niet zeker wisten. En mensen accepteren dat over het algemeen wel.
Mensen zeggen ook wel dat de politie meer samen moet werken eigenlijk met de docenten. Dus het schoolsysteem. En de zorg, dus de GGZ en zo.
Ja.
Ben je het daarmee eens?
Nou, we werken al heel veel met scholen en met de GGZ samen. Dus zijn we echt wel op de goede weg. Alleen dat kan er wel een tandje bij. Daar ben ik het wel mee eens. Daar zit veel meer... Kijk, docenten op school, die zien de kinderen dagelijks. Wij worden over het algemeen met de kinderen en met jongeren geconfronteerd op het moment dat ze katkwaad uithalen. Dan zijn ze al op een andere manier bezig. Of we worden ermee geconfronteerd als er thuis het een en ander aan de hand is. Dat pa en moe het niet zo goed meer kunnen vinden en waar kinderen bij zijn. Dus dan weer in een andere situatie. Maar dat is niet structureel. Dat is incidenteel dat wij... En vaak is het al met een negatieve uitstraling. Dus... Dan is maar de vraag hoe wij een goede inschatting kunnen maken hoe dat kind normaal gesproken functioneert of doet. Op school kunnen ze dat veel beter. Dus in de GGZ, ja, weet je, daar is zo gruwelijk op bezuinigd. Dus die hebben zoveel aanbod dat ze echt niet meer, ja, die moeten zo prioriteren. Dat ze, ja, maar of het de vraag maar is of ze de goede dingen nog prioriteren uiteindelijk. Dus in die zin, ja, je ziet wel dat, ja, ook politieke keuzes... Als daar te veel op wordt bezuinigd, ja, dan gaan wij daar last van krijgen als politie. Omdat we meer met die gasten worden geconfronteerd. Omdat toch die spanning oploopt en ergens moet die spanning eruit. Ja, dan krijg je heel vrij snel met de politie te maken natuurlijk. Dus het is wel heel strak met elkaar verweven.
Mm-hmm. Want hoe kan je dat verbeteren, die band? Dus
ja, dat weet je, dat is hele korte lijnen. Persoonlijke contacten, dat is het enige wat helpt. Want als je het allemaal via de protocollen en de regels doet, ja, dan kom je nergens erheen. Het moet echt van, het is nu bellen. Ik heb nu het gevoel dat het zo urgent is dat je moet komen. En daar moet er dus een vertrouwensband, hetzelfde wat ik in het begin zei over die campers. Dan moet er een vertrouwensband zijn en zeggen, joh, ik moet er nu echt naartoe. Al is het in overuren, want dit is echt een die is nu echt nodig. Dat is de enige manier op dit moment om daar... stappen in te maken. Waar ik in Almere mee begonnen ben, is om een bondgenotennetwerk op te zetten. En dat is een netwerk wat 1 keer per 6 weken normaal gesproken bij elkaar komt, waar geen agenda is en wat wordt geleid door een veiligheidsmanager van de gemeente. Een die heel makkelijk buiten regels om, buiten de lijntjes kleurt, om het zo maar te noemen, die dat ook leuk vindt om te doen en echt wel een risico erin wil nemen. En een wijkagent uit Almere Poort. die ook snapt hoe dat werkt. Want we hebben dan een stuk of 12 mensen uitgenodigd in de meest diverse manier. Dus er zit een Marokkaanse man bij, er zit iemand van de homobeweging erbij, er zitten een paar jongeren bij, een paar vrouwen. Er zitten Surinamers zitten ertussen. Dus het is een heel divers gezelschap. Wel een achterban heeft en een achterban thuis hoort. Niet een specifieke groep of zo, maar wel die dus gewaardeerd worden door een bepaalde groep of achterban. En gewaardeerd worden op een manier dat ze geen officiële functie hebben. Dus het is geen voorzitter van een moskee of het is geen voorzitter van een Surinaamse club of het een of ander. Nee, het is iemand die in die club thuis hoort, maar wel naar geluisterd wordt. En die mensen moeten maatschappelijk zo bewogen zijn dat ze graag voor de stad dat willen betekenen. Dus het moeten dus ook geen mensen zijn die erbij gaan zitten omdat ze misschien wel een mogelijkheid zien om een subsidie binnen te halen. Want dan ben je op verkeerde gronden. En dan word je er ook uitgekikt en zeggen van, joh, dit is niet de manier waarop we met elkaar om willen gaan. Jij hoort niet in dit netwerk thuis, dus we nemen afscheid van je. Nou, dat loopt nu. En dat is puur bedoeld om zonder agenda gewoon de situatie in de stad te bespreken. Wat speelt er nou in de stad? Wat de overheid niet weet. Want er zijn altijd onderstromen waar wij pas heel laat, op het moment dat het escaleert, tussen komen. Yeah. En wat ik met dit netwerk wil gaan onderzoeken is of wij niet een verbinding met die mensen kunnen leggen op basis van vertrouwen. Dus er wordt ook niks vastgelegd van de verslagen of zo. Nou, dat moet je in de gemeentes proberen. Die willen alles gestructureerd en geprotocoleerd en alles volgens regels en moeten ons verantwoorden. Dus, nou, dit is nou een overleg waar we dat niet doen. Dit is puur op wederzijds vertrouwen gebaseerd. We houden ons ook niet aan een WPG, een wet politiegegevens of andere privacy wetgeving. Nee, we spreken daar gewoon aan tafel, we noemen het ook wel de bondgenotentafel. Wat aan tafel besproken wordt, blijft aan tafel. Dat ga je ook niet delen met je achterban. Maar op het moment dat een Surinaamse gemeenschap zegt van, joh, er zijn veel spanningen met ondergronds bankieren en weet ik het allemaal wat. Dan willen we die informatie wel hebben en wij kunnen ook bepaalde informatie van ons aan zo'n figuur geven die zegt van, joh, ik ga dat in mijn achterban, want het is een type die dus gewaardeerd wordt door zijn achterban en waarnaar geluisterd wordt. Nou, zo proberen we heel voorzichtig ook de verbinding met andere groepen dus tot stand te krijgen. En ik denk dat dat een hele mooie manier is. In Utrecht werken ze er al een aantal jaren mee. Ik zou je vertellen, dat is ook het idee wat ik daar heb opgedaan. We hebben het dan wel op de Almeerse manier iets anders van opzet gedaan. Maar in Utrecht ben ik zo bij zo'n bondgenotengezelschap, zo'n bondgenotenoverleg geweest. En dat was een maand, anderhalve maand, na de tramaanslagen in Utrecht, hè, vorig jaar in oktober. Nee, in maart, het is precies een jaar geleden. Ik ben in oktober, september, oktober ben ik toen in Utrecht geweest, dus een paar maanden daarna. En toen bleek dus dat... die tram die was daar gestopt en dat was een aanslag. We wisten niet of het nou met terrorisme te maken had of niet. En uiteindelijk, na een uur of anderhalf uur, bleek er dus een foto van de mogelijke verdachte beschikbaar te zijn. En nou, voordat de politie wist wat de identiteit van het slachtoffer was, was er al via het bondgenotennetwerk een moskee in Ankara geweest. Die zegt van, joh, die vent is het. En dat was binnen het bondgenootnetwerk was dat bekend geworden. En die hadden meteen de politie in Utrecht, de contactpersoon daar, dus eigenlijk door het bondgenotenoverleg in te zetten, was heel snel in de tijd van die tramschutter was bekend bij de politie. Dan moet het nog wel geverifieerd worden. Maar ze hadden een naam waar ze op konden reageren in ieder geval. Nou, en dat is nou precies de kracht van een bondgenotennetwerk.
Ja, yeah. Ja. Yeah.
Dus dan zie je weer die verbinding, is zo verschrikkelijk belangrijk. En het vertrouwen wat je in elkaar, kwetsbaarheid durven in openstaan voor de ander.
Werkt dat dan ook de polarisatie tegen? Dus dat je dan depolariseert eigenlijk?
Ja, dan ben je echt bezig om de... Want dit zijn vaak mensen die je niet hoort in de polarisatiediscussies. Van wel eens niet. Dit is de silent majority, zoals ze dat noemen. De grote meerderheid die gewoon... Nou ja, voor dit is wat te zeggen, voor dat is wat te zeggen. Nou, en die moet je dus mobiliseren. En daar zijn we nu bezig om daar mensen uit te halen die heel makkelijk een grote groep mensen in beweging kunnen krijgen naar de goede richting. Dat is eigenlijk waar je mee bezig bent.
Want wat voor invloed kan een burgemeester of bijvoorbeeld gewoon überhaupt justitie hebben op...
Heel veel. Ik heb Ik heb gemerkt dat er in Almere was tot 15 december een wethouder, Jerzy Soetekau. En PvdA-wethouder. En die had de portefeuille diversiteit had hij onder zich. En hij was de enige wethouder in Nederland die portefeuille heeft. Er is maar één stad in Nederland die een wethouder diversiteit heeft. Een van de dingen die hij onder zich had. Nou, hij is door allerhande politiek gekonkel is hij gesneuveld. Maar die man, een Surinaamse man van 32 of zo is hij. Dus nog een jonge vent. En gewoon heel keen. En vanuit zijn achtergrond ook wetende. Ook ervaringen met etnisch profileren. Met discrimineren. En die heeft een jaar lang heeft hij in de stad rondgekeken. En heeft hij ook gekeken van, hey, wie doet er hier in de stad nou toe op dit gebied? En na een jaar heeft hij mij ook benaderd, omdat hij mij bezig zag op een gegeven moment. Dan zal ik je dadelijk even vertellen hoe dat zit als de tijd is. Dat ik heel erg met dit onderwerp bezig ben. Hij zei, joh, ik wil jou graag als ambassadeur van mijn stad hebben. Samen met de directeur van het Windesheim Hogeschool. Dat is een Marokkaanse man van 42 toevallig. En zo had hij nog een aantal mensen, bijvoorbeeld Tanja Yes, een actrice die ook heel veel doet in diversiteit. Ook de Zwarte Pieter discussie heeft ze een mening verkondigd en is ze met de dood bedreigd en weet ik het allemaal wat. En ze doet iets voor jonge moeders die alleenstaand zijn. Maar ze heeft ook een gezicht wat bekend is en waar je dus weer voordeel uit kunt halen op het moment dat je landelijk wat wil hebben. Nou, ja. Die was er heel druk mee bezig. En dan zie je dat op het moment toen die man politiek geliquideerd werd, om het zo maar te noemen, merkte ik dat mijn motivatie enorm een knauw kreeg. Want ja, dat was gewoon een maatje van me waar je mee kon sparren. Waar je die even kon bellen. Van, ik heb dit nou, hoe zal ik het eens even aanpakken? Nou, en dat is, ja, hij is zo'n inspirerend. Hij is 20 jaar jonger, meer dan 20 jaar jonger dan ik was. Maar heel inspirerend, weet je wel. En ja, dat is wel wat nodig is. Dus als je een inspirerende politicus hebt of een inspirerende politiechef, of, ja, dat helpt wel.